Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
ဘာဝအလာတရားတွေပေါ်ကျွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေကျူးစွာပါတယ်အမြဲလှူရှားတတ်ဝင်နေတဲ့စစ်ကြောခေတ်ပြီးသူကလက်ရာတွေရှိနေသေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့နေရာမလက်လက်ညှိုးထိုးမလွဲရှေးဟောင်းဖျားစီတီတွေဖြစ်နေတယ်ယူနက်စကိုအသိအမှတ်ပြုတမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းဒေသပကံကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာသာတွေ့နိုင်တဲ့လေဦးထိပ်မှာမမတ်ရပ်ပြီးခြေထောက်နဲ့သာလေလော်တဲ့အင်းသားတွေနေထိုင်ရာအင်းလီကန်ဒေသန
Eventjes zette Myanmar de deur op een kier. Heel eventjes. Het schitterende Myanmar dreigde voor eeuwig een flat character te blijven in het verhalenboek van Zuidoost-Aziatische landen. Maar ze zetten hun militaire dictatuur bij het grof vuil, ontgrendelden hun land en al snel vlogen de luchtballonnen boven de oude stad Bagan. En nu is de deur weer in het slot gevallen. Voorlopig, althans. Dit is geen land dat het zichzelf makkelijk maakt. Wat beklijft is een beeld van mistige bergen, oude steden, nieuwe steden en kletsnatte regenwouden. Dit alles gehuld in een mystieke oranje-gouden gloed van monniken en pagodes. Tijd om het personage Myanmar aan jullie voor te stellen.
Zo, welkom jongens. Gaan we weer.
Zitten we weer.
Myanmar. Ooit geweest iemand?
Ik niet.
Nee? Ik ken wel een paar mensen die er geweest zijn, precies tijdens die tijd dus. Dat ja. Het heel even kon.
Die tijd van machtswisseling, zeg maar.
Ja, waar, een jaar of 5, 6 ongeveer dat het open was. En dat de toeristenaantallen stegen. En ik hoorde echt alleen maar zulke goede verhalen.
Ja. Oh ja?
Want het is natuurlijk een land dat heel lang gesloten is geweest. Maar zoveel moois te herbergen had.
Ja. Ja. En het is Zuidoost-Azië, maar wel het westelijkste land van Zuidoost-Azië. Het heeft misschien in sommige opzichten meer met India en Bangladesh dan de rest van Zuidoost-Azië. In andere misschien ook weer niet, maar...
Ja, het is in ieder geval een... We gebruiken deze ook nog wel eens in de pubquizjes. Namelijk het land met de buurlanden met de meeste inwoners.
Ja.
Dat is altijd Myanmar.
Oh ja, want het grenst aan China, India en ook nog Thailand.
Precies.
En,
precies.
Ja. Dat gaat wel hard. Hey, en we hebben ook Italië achter de rug, jongens.
Ja, misschien is het goed inderdaad om even te zeggen... Dat wij zelf ook enigszins waren geschrokken van de lengte van de aflevering. We zetten hem uit en toen dachten we ook, wow, hebben we zo lang gepraat over Italië? Ja, we kunnen het inderdaad, terwijl we opnemen, zien hoe lang het nog is. Maar ja, we waren zo enthousiast over dit prachtige land. Maar het is goed om te horen dat eigenlijk, we hebben vrijwel alleen maar positieve reacties gehad. Ja. Mensen vonden het niet te erg. Ja, iedereen luisterde natuurlijk in 3, 4, 5, soms 10 keer. Wat prima kan bij onze podcast, volgens mij.
Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik moet even een kleine shout-out geven naar jou, Leon. Jij doet altijd de socials voor ons. Waarvoor veel dank. En ik vond het zo vet om te zien wat voor mooie plaatjes je bij Italië allemaal op kunt duikelen. Echt de landsgrens van Italië in de vorm van een pizza en zeg maar dat soort dingen.
Ja.
Italië heeft wat dat betreft wel goed op orde. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die gewoon leuke dingen maken over Italië.
Zeker. Dus
daar maken wij dankbaar gebruik van.
Ja, die sociaal-economische kaart van Italië blijft inderdaad echt mega interessant. Ja, goed. Nee, ik ben uiteindelijk best tevreden over onze langste aflevering alle tijden.
Hey, en we hebben ook weer een heleboel nieuwe vrienden van de show en donateurs. Die gaan we natuurlijk even noemen en bedanken. Lasse Lammes, Tom Horst, Elske Mooiman, Jochem Goede, Nicole Zuiker, Mikael Tolboom, Bodie, Klaas Krol, Henriette Giespers.
En natuurlijk Jilmer Dijkstra, Gerard, Tijn van Hest, Matthijs Aukema, Lars, Luc Boeken en Enrico de Vries.
Dankjewel en welkom.
Mega bedankt.
Ja.
Jullie zitten dus allemaal in de aflevering Myanmar. Hartstikke zeker. Mooi. Mogen we al van start, jongens?
Absoluut. Ja, van mij wel. Hey, gang.
Mooi. Dan is de ligging. Hugh, je hebt net al een klein beetje verklapt. Het westelijkste land van Zuidoost-Azië ligt ook aan de Indische Oceaan. Specifieker de Golf van Bengalen en de Andamanse Zee. En ze hebben best wel een aantal buurlanden. Dus Bangladesh in het uiterste westen. En dan met de klok mee India, China, Laos en Thailand. En dat maakt ze dus inderdaad ook dat land waar aan alle buurlanden bij elkaar meeste inwoners hebben. Oppervlakte 16 keer Nederland, net zo groot als Afghanistan. Inwoners ongeveer 54 miljoen. Hoofdstad is, daar komt hij, Naypyidaw.
Heb je geoefend op de uitspraak?
Nee. En bij voorbaat in deze aflevering misschien sowieso even een uitspraak disclaimer, jongens.
Ja, die lijkt me wel op zijn plaats. Ja.
Hier gaan we wat foutjes maken. Hey, weten jullie wanneer Naypyidaw de hoofdstad is geworden?
Is het 2015 of zo?
Ja, misschien iets eerder, maar wel 10, 20 jaar geleden zoiets maximaal.
2005.
Oh, ja.
Ja. Oh, ja. En daarvoor was het Yangon. Of Rangoon, noemen ze het ook wel. Ik denk dat we Yangon moeten zeggen nu.
Ik zou zeggen Yangon.
Ja.
Ja. En Mandalay ken je ook nog wel. Misschien een hele grote stad. Het is een beetje een soort van lelijke handelsstad. En Yangon is die mooie, chaotische Zuidoost-Aziatische stad.
Ja, en dan heb je het niet eens over de naam van het land.
Ja.
Want die is ook nog veranderd.
Ook nog veranderd. Ze gingen ooit natuurlijk door het leven als Burma.
Ja. Er zullen vast luisteraars zijn die nu denken van, oh,
is dat
over Burma?
Ja. Burma. Waar is dat land gebleven?
Ja.
Ja, het is opgegaan in Myanmar dus. Hey, en even wat, waar wonen die mensen dan? Het is best wel een groot land, het is vrij rond. En het lijkt alsof ze met een soort van prijsvraag nog ergens een klein stukje land bij hebben gekregen. Want ze hebben zo'n heel langwerpig, smal stukje kustlijn in het zuiden.
Het is een soort ballon op zo'n stokje.
Ja, die op de markt kon halen, zo'n kermis. Ja, klopt. En de grenzen van dat ronde deel, dat zijn dus of kustlijn of bergen. Dus het hele middendeel is best wel plat. Daar wonen ook alle mensen. En je krijgt dus ook zo'n reliefkaart en een bevolkingsdichtheidskaart die ook precies elkaars omgekeerde zijn.
Ja, ja.
Ja, dat is wel logisch, hè? Maar in Myanmar is dat best wel extreem. De Irrawaddy is de rivier die dwars door het midden loopt. En dat is echt een soort van levensader. En de meeste grote steden liggen ook daaraan of aan de delta. Ze betalen met de kjat. Mooi.
Ja.
Ooit van gehoord, de kjat?
Ja, ik kwam het tegen mijn onderzoek, maar ik had hiervoor nog nooit van gehoord.
Nee,
K-Y-A-T.
Kjat. Okay. Ja, het overgrote deel van de mensen is boeddhist. Bijna 9 op de 10. En de rest zijn dan toch wel christenen of moslims. Maar dat zijn dus wel kleine groepen. Er worden ongeveer de 100 talen gesproken. Maar de enige officiële is Burmaans. En dat spreekt ongeveer 2 op de 3 mensen. De achternaam is voor de eerste keer van al onze landen tot nu toe een beetje moeilijker. Want ze hebben niet echt achternamen.
Okay.
Ze mogen zelf kiezen. Dus vaak worden de namen van hun vaders doorgegeven. Maar je mag dus je constructie zelf kiezen. En je mag ook tijdens je leven mag je het ook veranderen als je er klaar mee bent.
Echt?
Ja.
Wow, wat zou je voor achternaam kiezen als je nu nog een nieuwe achternaam zou mogen kiezen?
geen idee.
Daar ga ik echt goed over nadenken.
Even om te oefenen. Aung San Suu Kyi, die hele beroemde mevrouw over wie we het verder nog wel gaan hebben. Dat Aung San, dat is de naam van haar vader. Dat Su is de naam van haar oma en Chi is de naam van haar moeder. Dus je kunt lekker, kunt lekker stapelen, zeg maar.
Het is een soort puzzeltje die je zelf mag leggen. Met alle namen van je familieleden die je leuk vindt.
Oh, lijkt me wel ingewikkeld hoor, want je gaat sowieso ook mensen teleurstellen.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja.
Ik neem 5 namen van mijn vader over en 0 van jou.
Ja, dat zal wel voor spanningen gezorgd hebben. De meest voorkomende zijn Maung, Ai, Aung, Ai en Kin. En dan hebben we de vlag natuurlijk nog even. Dit is een van die landen waarmee wij zijn opgegroeid met een andere vlag. Ze hadden altijd een rode vlag met linksboven een blauw vierkant met een wit logo. Dat was super verwarrend, want die leek heel erg op Taiwan.
Ja.
En sinds 2010 hebben ze een nieuwe vlag. Geel, groen, rood, met daarin een witte ster. En dat is super verwarrend, want die lijken weer heel erg op Litouwen.
Ja, met de ster. Zo'n communistisch Litouwen.
Ze houden wel van verwarrende vlaggen. Vinden we deze mooi?
Mwah. Voelt goedkoop of zo.
Ja, ik zat ook al te denken. Voelt een beetje zo'n vlag die je ook wel gewoon bij de Xenos had kunnen kopen.
Ja, niet inderdaad. De mooiste kleurencombinatie.
Nee. Nee. Met hangen en burger 5,5.
Oké, voordat ik begin met mijn stukje over bevolking, is het goed om even aan te geven dat alles in de samenleving in Myanmar extreem geordend is. En dat komt in heel veel zaken terug. Bijvoorbeeld, de overheid erkent 135 etniciteiten. En die heeft ze opgedeeld in 8 hoofdgroepen. Nou, verreweg de grootste is de Bamar, die we in het westen vooral de Burmezen noemen. Die hebben dus ook het Burmaans als eigen taal. Zo'n indeling vinden wij natuurlijk heel gek. Want wij zien etniciteit als iets wat heel vloeibaar is. En onderscheid in ras is wetenschappelijk inmiddels ook al behoorlijk achterhaald.
Ja.
Dus wij zouden nooit een hele bevolking op die manier afstempelen. Maar in Myanmar doet de overheid dat dus wel.
Ja, wij proberen dat juist zo weinig mogelijk te doen. Ja, en bij hun is het juist een soort van baken.
Ja, iedereen indelen in een bepaalde categorie. En dat leidt er dus ook toe dat er heel veel verschillende mensen ten onrechte op één hoop worden gegooid. In die 8 hoofdgroepen heeft de overheid etniciteit namelijk vooral gegroepeerd op basis van waar ze wonen. Het is dus een geografische indeling.
Grappig.
En niet zozeer een indeling op ras of op taal. Gevolg is dat bijvoorbeeld de ene grootste groep, de Shan, ongeveer 10% van de bevolking, die bestaat uit 33 etnische groepen met talen uit 4 verschillende taalfamilies.
Oh, joh.
Dus stel je even voor Pools, Portugees, Mandarijn en Swahili.
Ja.
In één, en dat noem je dan 1 etnische groep.
Zo, maar dan moeten die mensen niet te veel gaan verhuizen. Want dan wordt het super complex van.
Nee, dat is nu al super complex.
Nou ja, het is nu al super complex.
Alleen
het gevolg is dus dat heel veel mensen ten onrechte bij een andere etnische groep worden gerekend.
Ja,
omdat
precies.
Ze nou eenmaal op de verkeerde plek wonen eigenlijk. De tweede grootste groep, de Karen, bestaat voor een klein deel ook uit de etniciteit de Kayan. En dat is de etnische groep waarbij de vrouwen die metalen ringen om hun nek dragen.
Oh, okay.
Nou, het gevolg is dus ook dat ten onrechte alle Karen en in het buitenland vaak zelfs alle mensen uit Myanmar worden geassocieerd met dat gebruik. Terwijl dat dus voor een heel beperkt aantal vrouwen in het land geldt.
Ja, precies. Net als dat heel veel mensen nog steeds, als ze denken aan Kenianen, gewoon wat Maasai voor zich zien, zeg maar.
Ja, ja, precies.
Ja.
Je kent het wel, die stalen ringen en dan naarmate je ouder wordt, krijg je er meer en op een gegeven moment wordt je nek dan heel lang.
Ja. Ja.
Dat is dus een heel klein gedeelte van de bevolking in Myanmar. Nou, naast die 135 etniciteiten in die 8 hoofdgroepen heb je ook nog etnische groepen die door de overheid niet worden erkend. Dus die zijn er wel, maar die mogen er gewoon niet zijn. En dat zijn met name de Burmeese Chinezen, de Burmeese Indiërs, de Anglo-Burmeese, dus mensen met een Engelse achtergrond, en de Rohingya. En dan ben je dus wel redelijk fucked als je tot zo'n groep behoort.
Ja.
Nou, de grootste etnische groep, de Burmezen, bestaan uit ongeveer 60% van de bevolking. En hun taal is dus ook de officiële taal. De meeste minderheden die spreken het ook. Dus het is een soort lingua franca waar iedereen mee communiceert. En over die taal moeten we het even hebben. Het is een Sino-Tibetaanse taal, waar bijvoorbeeld ook Mandarijn onder valt. Maar het alfabet lijkt daar echt helemaal niet op. Het is een heel eigen alfabet. Ziet er een beetje uit als vermicelli.
Ja.
Veel cirkels en halve cirkels.
Ja, het is gewoon alsof je zeg maar... als je zegt dat Georgiërs... In die aflevering zeggen we dat je dronken bent geworden... en een bord spaghetti hebt uitgekotst. Is dit zeg maar de graancirkel variant daarvan?
Ja, een goede vergelijking. Maar het bestaat vooral uit medeklinkers. Iedere medeklinker krijgt standaard een A-klank mee... tenzij er een teken staat dat er een andere klank aan moet worden gegeven. Dus stel je ziet de letter die een B moet voorstellen, dan spreek je standaard ba uit.
Ja, ja.
Tenzij er iets staat dat het anders moet. Maar het is dus een taal die vooral bestaat uit medeklinkers in het schrift. Om het makkelijk te maken, worden er geen spaties tussen woorden gebruikt. Dus het is gewoon één lange brei.
Super chill.
Hoofdletters en kleine letters bestaan ook niet. De meeste woorden zijn 1 lettergreep. Nou, dan heb je dus ook een spatie niet per se nodig. Want dan weet je van, de lettergreep is voorbij, nieuw woord.
Ja.
Maar dat zegt dus wel over hoeveel verschillende klanken je nodig hebt... om genoeg verschillende woorden te kunnen maken. Ga maar Nederlands spreken en alleen maar woorden van 1 lettergreep gebruiken. Ja. Dat is best wel ingewikkeld om dan genoeg woord- of lettercombinaties te vinden.
Ja. Dat zijn wel onze podcast een stuk korter duren.
Ja, dat is waar. Ja, maar dus de manier waarop je het uitspreekt en de klank die je meegeeft is heel belangrijk voor wat het betekent.
Ja. Je moet die taal echt even opzoeken. Als je die verkeersborden op die taal ziet, het is echt. Ik heb nog nooit zoiets gezien.
Ik ook echt. Nee, het is echt one of a kind. Ja. Ja.
Ik heb wel altijd een zwak voor landen met 1 eigen schrift en dat schrift daarbuiten dan ook niet voorkomt.
Ja, Ethiopië bijvoorbeeld ook een goed voorbeeld. Ja.
Ja. Dan gaan we het heel even hebben over taalgebruik. Wat wel apart is, dat is heel leeftijdsgevoelig. Je moet mensen altijd aanspreken met 2 woorden. En hoe je dat doet, is bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd. Dus bij jonge mensen zeg je voor de naam altijd broer of zus. Bij oudere mensen oom of tante. Ook al zijn het helemaal niet je broer of zus of oom of tante. Dus ik zou jou broer Leel noemen en jou broer Max.
Dat gebeurt in Nederland toch ook? Iedereen noemt elkaar toch het bro?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Alleen hebben ze daar nog wat meer verschillende gradaties in.
Ja.
Ook persoonlijke voornaamwoorden verschillen heel erg naar gelang de leeftijd die je aanspreekt. Dus vergelijk het met het verschil tussen jij en u, maar dan iets strikter. En voor boeddhistische monniken zijn er hele eigen aanspreekvormen. Dus die mag je weer. Okay. Ja, het is weer een ander level. Sowieso kenmerkt de Burmeese cultuur zich heel erg voor het respecteren van anderen. Dit fenomeen wordt Anna genoemd. En het laat zich eigenlijk niet zo goed vertalen. Het is eigenlijk het principe om jezelf een beetje op de achtergrond te plaatsen. Om anderen niet tot last te zijn. Dus jezelf heel erg wegcijferen. Anderen voor laten gaan. Dat soort dingen.
Dat is ook wel een beetje regio-eigen, toch?
Het is een beetje regio-eigen, maar het land waar ze dat na Myanmar het sterkst hebben is misschien wel Japan.
Oh ja, ja. Zuid-Korea zie je er natuurlijk ook heel veel.
Ja, precies. Nou, ik neem jullie heel even mee in wat meer belangrijke omgangsvormen die daarmee samenhangen. Het is bijvoorbeeld onbeleefd om iemands hoofd aan te raken. Want dat is het hoogste eigenlijk van iemands anders lijf. Nog onbeleefder is om met je voet te wijzen naar iemand die ouder is dan jij.
Okay,
dus pas op als je in een tempel en een kleermaker zit, ziet dat je niet met je grote teen naar een monnik wijst of zo.
Ja. Oh ja, dat is ook onbedoeld wijzen.
Ja, precies. Ja. Ook niet onbedoeld. In een tempel loop je trouwens ook met de klok mee. En je moet nooit met je vinger naar een Boeddha beeld wijzen. Dat is ook echt not done.
Ben je met je elleboog wijzen dan?
Ik denk gewoon beter überhaupt niet wijzen. In die tempels doe je trouwens natuurlijk ook altijd je schoenen uit. In de koloniale tijd is dat best wel vaak reden geweest voor een diplomatieke rel. Als weer een of andere Britse functionaris weigerde om zijn schoenen uit te trekken. En tegenwoordig komen toeristen ook nog wel eens in de problemen. In 2017 werd een Russische toeriste veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf en dwangarbeid. Wow. Omdat ze de schoenen weigerden uit te trekken.
Wow.
En om een andere reden belandde in 2016 een Nederlandse toerist 3 maanden in de cel. Wat gebeurde er? Hij kon niet slapen, want naast zijn hostel kwam echt een enorme herrie uit een speaker. Dus hij ging zijn bed uit om de stekker uit die versterker te trekken. Hij dacht dat het ging om een kinderfeestje, maar het bleek dat hij een boeddhistisch gebed had onderbroken. Dus ja, vonden ze niet heel cool.
Kan me dit wel goed herinneren nog.
Ik ook.
Ik ook wel, ja. Ja.
Dan ben je ook wel enigszins cultureel ongevoelig, zou je denken, van een afstandje. Maar goed, ik was er niet bij.
Ja, het is een beetje lastig om de omstandigheden precies te peilen. Maar goed. Achteraf in ieder geval onhandig.
Ja.
Nou, tot slot even noemen. Qua demografische transitie is het een heel modern land. Dat betekent, de natuurlijke bevolkingsgroei is bijna gestopt. Dus de bevolking groeit van nature bijna niet meer. Het vruchtbaarheidscijfer ligt daarmee veel lager dan andere Zuidoost-Aziatische landen met een vergelijkbare welvaart, zoals Laos en Cambodja. Dus dat is wel echt apart.
Oh ja.
Vrouwen blijven de laatste decennia steeds langer vrijgezel, trouwen dus later, beginnen later en kinderen krijgen er dan dus ook minder. Dus ook steeds meer arbeidsemancipatie. Dus daarin zie je dat ze echt voorop lopen voor een land met deze ontwikkelingsgraad.
Ja, zeker gezien ze best wel arm zijn. Dat is dus best wel opvallend.
Ja.
Daar wil ik nog even aan toevoegen. We hebben het gehad natuurlijk over die buurlanden, hè, die met elkaar het meeste inwoners hebben. Het wordt nog gekker. Ik vond het feitje dat als je een zo klein mogelijke cirkel wil maken van waar dan 50% van de wereldbevolking inwoont en 50% erbuiten.
Ja.
Dan is de kleinste die je kunt maken, dat is er eentje met een straal van 3300 kilometer maar.
Wauw.
En het stadje Mongket, 40.000 mensen in Noord-Myanmar, dat wordt dan je middelpunt.
Oké, grappig.
Ja, komt verder niemand. En niemand boeit
dus
dit.
Myanmar is echt het demografisch zwaartepunt van de wereld.
Zo zou je dat wel kunnen zeggen.
Ja, ja,
absoluut. Dus hallo Aziatische eeuw. Ja. En een mooie andere is dat Myanmar een van de 3 landen is die niet het metrische systeem gebruikt.
Ja, klopt je.
Oh ja. Weet je welke nog meer?
Ja, Amerika.
Ja, met die gekke inches en de feet en yard en al dat soort dingen.
Ja.
En Liberia.
Ja. De geschiedenis beginnen we vandaag in de 2e eeuw voor Christus. Rondom die rivier die jij had genoemd als de belangrijkste ader van het land. Namelijk de Irrawaddy. In het stroomgebied en in het noorden staan namelijk hele oude stadstaatjes die we kennen als de oude Pyu-steden, P-Y-U. Die werden gesticht door het Pyu-volk, een Tibeto-Birmaans sprekend volk. Okay. Dan weet je welke uithoekje zit. Ja. Ja. En dat zijn de oudste bewoners van Myanmar waarover geschreven bronnen bestaan. Dus goede mention. In het zuiden van die rivier, dus meer bij de monding, had je het Mon-volk, M-O-N. Zij stichten daar de stad Pegu, P-E-G-U. En zij waren eigenlijk de OG's van het boeddhisme in Myanmar. Zij brachten volgens de bronnen het boeddhisme deze kant op. Mm-hmm. Maar die Pew in het noorden, die werden na een tijdje best wel verzwakt, omdat ze de hele tijd werden aangevallen door ruiters vanuit het huidige China. En die werden uiteindelijk flink verzwakt. En toen kwamen de Birmezen en die verdreven de Pew eerst. En daarna gingen ze verder op hun rooftocht langs de rivier. En toen verdreven ze ook de Mon.
Oké, dus die zijn vanuit het noorden uit, hebben ze langzaam iedereen uitgewiped.
Ja, basically. En toen hebben zij een rijk gesticht en als hoofdstad daarvan hebben ze gekozen voor Pagan. Het Pagan-rijk, zoals we dat kennen. Onder koning Anavrata, de eerste vader des vaderlands, in 1044 werd het eerste Birmaanse koninkrijk gesticht. En dit was echt een periode van heel veel bloei en groei en gezelligheid al daar, want ze hadden best wel wat mensen verenigd onder hetzelfde systeem. Zij namen het Mon-systeem over en brachten het Theravada-boeddhisme naar de hele regio. En daarmee begonnen ze dus ook met het bouwen van mokertje veel tempels. En daar kennen we Pagan natuurlijk nu ook nog best wel van. Komen we ochtend straks nog over terug. Maar aan het tijdperk kwam een einde toen de Mongolen onder leiding van Kublai Khan, inmiddels wel een soort van vriend van de show, denk ik, het land binnenviel. Maar ik zat daar eens even in te zoomen en wat bleek nou? Die Mongolen die zaten aan die grens en die zeiden, jullie moeten geld betalen, want anders gaan we jullie aanvallen. En toen zeiden die gasten van het eerste van het Pagan-rijk zeiden, dat gaan we niet doen. Dus toen hebben zij het Mongoolse Rijk aangevallen. Ja, toen zijn ze echt finaal in de pan gehakt. Ja. Dat was echt wel einde oefening. Maar goed, daarna vielen ze uiteen in verschillende staatjes. Daar kwam dus bijvoorbeeld die Shan, waar je het net over hebt gehad, ook als eerste koninkrijkje heen. De Mon herstelde best wel snel in koninkrijk en Pegu in het zuiden. En die hebben dus tegen die Shan heel lang een oorlog gevochten. Maar goed, we kennen het gezegde, waar twee honden vechten om één been, gaat het kleine Tungo ermee heen. Want er was een mini-klein Birmaans staatje precies tussen die twee in, het Tungo, T-O-U-N-G-O-O. En die profiteerden van die strijd. Want die hadden zichzelf en elkaar natuurlijk best wel verzwakt. En toen hebben zij gewoon gezegd, weet je wat, we nemen jullie allebei over. En dat gebeurde dus ook in het jaar 1539. En dat was het begin van het tweede Birmaanse koninkrijk onder Bajinau, de tweede vader des vaderlands. Nou, op het hoogtepunt was dit Tungo-rijk dus het grootste en sterkste rijk in heel Zuidoost-Azië. Er is nooit een rijk groter geweest dan dit. Was onder andere een deel van het huidige India, nou heel Myanmar dus, hele stukken van Thailand en van Laos. Dus dat ging daar ook best wel prima. Maar goed, in de 18e eeuw kwamen die Mon opnieuw in opstand, we kennen ze nog wel. En die verjoegen de Birmanen. En dat maakte ook weer een einde aan de tweede Birmaanse koninkrijk. Maar die Birmanen kwamen terug onder Alung Paya, de derde en laatste vader des vaderlands. En dan kwamen ze met de derde Birmaanse koninkrijk. Dus je hebt dus drie koninkrijken gehad. En dat elke Birmees zal je ook wel aanspreken van oké, dat zijn die drie vaders des vaderlands geweest. Nou, en die opvolgers van hem die voerden ook allemaal oorlogen tegen de Chinezen en de Siam. En ze breiden hun rijk steeds een klein beetje uit naar gebieden zoals Assam in India. En Arakan, dat is een beetje aan het water, zeg maar, de kustregio. Maar dit leidde tot spanningen met natuurlijk de Britse overheersers in India. En die Britten die dachten, nou is het mooi geweest. En toen hebben ze drie Anglo-Birmaanse oorlogen uitgevochten. En uiteindelijk werd Birma in 1885 volledig geannexeerd door het Britse Rijk.
Dat is wel laat eigenlijk, hè?
Ja, best wel laat. En ik zat dus even te kijken. Oh, die hoofdstad die is dus steeds gewisseld. Omdat bijvoorbeeld die Mon, die kwamen steeds weer terug. En had je Pagan neer, bla bla bla. Ik heb even zitten tellen. Handgeklokt hebben ze 31 keer hun hoofdstad verwisseld.
Zo.
31 keer.
Tot nu.
Ja. Dus je hebt dan Ava was een hoofdstad, Amarapura was een hoofdstad, Mandalay was een hoofdstad. Nou goed, zo gaan ze nog wel even door. Dus ik heb ook al wat steden genoemd, maar die zijn dus ook allemaal hoofdstad geweest in de geschiedenis. Maar goed, we gaan even naar een toneel wat we niet zo heel vaak bespreken, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Want toen was er ook iets best wel groots gebeurd in Birma. Want de Japanners hadden Zuidoost-Azië al redelijk hard geannexeerd, dus inclusief Singapore en Thailand. En die Britten zaten natuurlijk in India. Dit is echt zo'n toneelstuk waar je als je Europeaan bent, West-Europeaan, dan denk je niet zo vaak na over dit gedeelte, dat er hier ook oorlog was tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dat is dat wij toen nog in Indonesië een kolonie hadden, dat je er op die manier toch iets van hoort.
Precies, ja.
Verder inderdaad niet.
Nee, exact. En die Britten die waren dus op dat moment aan het terugtrekken in India. Want die troepen waren ergens anders nodig. Maar de Japanners waren tegelijkertijd verslagen door de Amerikanen voor het eerst op oceaan bij Midway. Dus die waren steeds banger om hun boten op het water te sturen. Dus wat deden ze om hun troepen in Birma te bevoorraden? Ze dachten, we gaan niet meer over water, we gaan het doen over land. Maar daar moeten we eerst even een spoorlijntje bouwen. Van 415 kilometer lang. Tussen Thailand en Myanmar. Om daar hun troepen te bevoorraden en te kunnen vechten tegen die Britten.
Ja. Het scheelt ook best een stukje varen natuurlijk. Hè? Want je moet anders dat hele Malakka-schiereiland
Ja, zeker. En daar lagen nog wel wat onder water, wat scheepjes onder water.
Ja, wat mijntjes en zo.
Ja, precies. Ja, het was inderdaad wel een stuk lastiger. Maar goed, het andere gedeelte stond ook bekend als een gedeelte waar je echt een vrij ondoordringbare jungle was. Wat bijvoorbeeld uiteindelijk het idee was dat ze dus meer dan 600 bruggen nodig hadden om die spoorlijn te bouwen. Waarvan de langste 400 meter is. Dat is ook meteen de bekendste. Dat is de bridge over the river Kwai. Niet ja. Kwai, maar Kwai. Voor de bouw waren er in totaal 250.000 mensen betrokken. Waaronder dus echt het gros daarvan waren krijgsgevangenen Britten en ook veel Nederlanders. Die ze dus hadden getrokken uit waar ze aan het vechten waren. En de ooggetuigenverklaringen die zeiden over we hadden eigenlijk helemaal geen spullen behalve hamers en spatels. En ze moesten dus werken in een volle jungle, volle bak tijden. Gewoon vrijwel niet slapen. En als je sliep, dan sliep je in de jungle. Vet veel vrede en onmenselijke arbeidsomstandigheden natuurlijk door de Japanners. Die staan niet bekend om hun vriendelijke gedrag tegenover andere arbeiders in de tijd van de oorlog.
Nee, en het klimaat nodigt ook niet echt uit.
Ondervoeding, ziektes, de hele reet met tijd. Gewoon volle bingo kaart aan troep. Dus uiteindelijk hebben meer dan 100.000 arbeiders de dood gevonden. Dus ook veel Birmezen, lokale bevolking, die werden gedwongen en geforceerd om mee te bouwen, die stierven.
Ja, dit is ook wel... je zegt inderdaad dat toneel van de Tweede Wereldoorlog is hier niet zo bekend. Maar dit project, die Birma Spoorweg, natuurlijk wel. Dat is wel echt een uitzondering erop.
Die ken je waarschijnlijk alleen omdat er zoveel doden zijn gevallen.
Ja, en ook zoveel Nederlanders daarvan.
Ja, die Death Railway, zo wordt het ook wel genoemd.
Ja.
Dan mijn laatste verhaaltje in de geschiedenis. Dat gaat over de onafhankelijkheid. Want daar zit ook weer echt een verhaal achter dat je denkt, man. In 1940 werd Ene Aung San gecontacteerd door de Japanners. Hey, vriend, jij wil van die Britten af, toch? Zullen wij je helpen met een onafhankelijk land stichten in Birma? Dus als jij aan onze kant helpt, die Britten verjagen, krijg jij straks van ons een onafhankelijk land als wij de oorlog hebben gewonnen. Nou, dat vond Aung San wel een goed idee. En hij heeft toen de Burma Independence Army opgericht. Nou, hoe verder de oorlog vorderde, hoe meer hij dacht, hoe is het? Dit gaat volgens mij helemaal niet gebeuren. En bovendien vind ik het maar verschrikkelijk hoe jullie onze mensen behandelen. Kijk die fucking Death Railway, zeg maar. Ik geloof jullie niet helemaal meer. En toen dacht een Louis-Francis Albert Victor Nicolas Mountbatten van Birma, dacht, hey, hier kan ik wel gebruik van maken. Dat was de laatste gouverneur-generaal van Brits-Indië. Lord Mountbatten, de opa van Elizabeth II. En die dacht, weet je wat we gaan doen? In geheim gaan we even contact voeren met die Aung San. En dan zeggen we tegen jou, als jij die Japanners er nou uitgooit, dan krijg je van ons onafhankelijkheid als je het straks hebt gevonden.
Nee joh.
En zo heeft hij dus van sides geswitcht halverwege de oorlog.
Lekker opportunistisch.
Ja. Maar goed, het werkte wel, want ze hadden hem toen verdreven. Maar er was dus nog een andere pipo in het hele kegelspel. U Sal heet hij. Hij was de facto premier van Birma voor de oorlog. Maar hij wilde na de oorlog ook de premier zijn natuurlijk van een onafhankelijk Birma. En tijdens de oorlog is hij dus bij Churchill langs geweest, bij Roosevelt langs geweest om te vragen, yo luister gasten, als jullie straks die Japanners eruit hebben gewerkt, kun je mij dan weer premier maken? Mm-hmm. Maar die hielden een beetje de boot af en die waren met andere dingen bezig. En toen heeft hij dus ook de Japanners aangesproken van, hey joh, als jullie straks de oorlog winnen, mag ik dan de onafhankelijke premier worden? Mag ik dan de premier worden van een onafhankelijk Birma? Hier zijn de Amerikanen achtergekomen en die hebben hem toen verbannen naar Oeganda.
Nee joh.
Oh, ja, hebben gezegd, ga jij maar naar Oeganda. En hij heeft toch uiteindelijk in het geheim allemaal volgers opgetrommeld om te zeggen, oké, luister, dit is allemaal een plot van die Aung San. Omdat hij mij wil ondermijnen, omdat hij zelf de leider wil worden. En uiteindelijk heeft het zelfs vreselijke gevolgen gehad, want op 19 juli 1947 werden Aung San en 6 collega's, onder wie zijn broer, vermoord in de raadzaal in Yangon, terwijl de uitvoerende raad in zitting was. Dus hij heeft zelf nooit die onafhankelijkheid meegemaakt, omdat hij 6 maanden daarvoor werd hij dus vermoord.
Mm. Zo heftig, hè? Terwijl hij wel echt verantwoordelijk was voor een groot deel voor de onderhandelingen. Voor die onafhankelijkheid. Zo zie ik.
Ja.
Ik vind het ook wel weer een mooi voorbeeld van wat we in Laos ook zagen. Dus dat die westelijke kolonisatoren terugkomen na de Tweede Wereldoorlog, dachten van, dan gaan we gewoon op oude voet weer verder.
Ja.
En dat die lokale bevolking zei, dit gaan we niet meer
doen. Wat veranderd, ja.
En Indonesië dus ook een goed voorbeeld.
Ja, en Laos dus inderdaad ook. Ja. En zo zijn er inderdaad wel meer. Ja, hij maakte dus zijn eigen onafhankelijkheid niet meer mee. Dat is wel echt best wel wrang, hè?
Ja.
Maar jij noemde net 3 vader des vaderlands. Doe er nog maar eentje bij. Want het schijnt ook echt dat er bijna geen huis in Myanmar is waar zijn portret niet hangt. Van die Aung San.
Ja. Ja.
Dus
ja.
Hij is echt wel een grote man.
Ja.
Ook al ging hij niet zo heel goed om met minderheden in zijn land. Maar goed, dat wordt door de geschiedschrijving door sommige mensen nog wel eens vergeten. Maar hij is wel heel populair nog in een groot deel van Myanmar.
Ja.
Nou, voor Burma, zoals het toen nog heette, ging het toen pas beginnen. Die werden natuurlijk in 1948 pas onafhankelijk. En samen met de stad Aden in Jemen, die dus een kroonkolonie was van Groot-Brittannië, werden zij dus geen lid van de Commonwealth. Dus Myanmar en Aden. Dat zijn de enige twee die dus geen lid werden van de Commonwealth.
Wat random.
Ja. Nou, ze gingen wel democratisch van start, maar het zou er niet beter op worden. In 1960 verloor de premier, hij heette Nay Win, what's in the name? De presidentsverkiezingen. Wat deed hij? Hij greep de macht en hij vestigde een militaire dictatuur. Dat zou de eerste worden. En ze zouden er nog wel een hoop zien. En zij vestigde in 1962 een staat gebaseerd op de Burmese way to socialism. Dus de Burmaanse manier van het socialisme. Burmaanse socialisme. Maar wacht even, 1962. Was dat niet het jaar van de Cuba-crisis? En van de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt ongeveer? En waarin de CIA echt Laos en Vietnam helemaal de verdoemenis in bombardeerde?
Ja.
Dat maakt dus wel interessant om te kijken naar het verhaal van Myanmar hierin. Want ja, ze werden wel socialistisch. En het lot van Myanmar bleef op zich wel gespaard in die oorlog. En dat kwam eigenlijk door een unieke positie van hunzelf. Die Nay Win had een strikte onafhankelijkheid ten opzichte van beide supermachten. Dus tegenover de Sovjet-Unie, tegenover de Verenigde Staten en ook tegenover China. En zo'n strikte onafhankelijkheid, wat denken jullie, met welk land werden zij toen hele goede vrienden?
Joegoslavië?
Ja, ik wil dat zeggen.
Ja,
ja, dat moet daar zo.
Ze hadden één alliantie en dat was dus met Joegoslavië van Tito. Want Tito had precies dezelfde aanpak. En die dachten, als we dit willen fixen, dan moeten we gewoon uit de handen blijven van die grootmachten. Daar zijn we niet bij geholpen. Myanmar wilde eigenlijk zelf de Zuidoost-Aziatische Joegoslavië worden. Vond ik wel een mooie.
Ja.
En Tito die is daar dus ook geweest. En die zei ook, letterlijk, ik zal nooit een supermacht vertrouwen. Want dat zijn allemaal imperialisten. Het Westen, Rusland en China gaat dit ooit ook worden. Dat hebben wij wel gezien.
Wow. Hey, nou, dit is gewoon het derde land eigenlijk in die tijd met een Y die we hebben besproken, die een of andere obscure socialistische geschiedenis heeft. Jemen, Joegoslavië en nu Myanmar.
Ja, precies. Ja. En ook dat hij voorspelt welke kant China op zou gaan. Vind ik wel mooi. Ja, dat Burmees socialisme was dus ook absoluut geen communisme, maar wel heel erg gericht op isolatie. Dus hij nationaliseerde alles, zette ook 300.000 buitenlanders het land uit. Dat is ook weer zo'n aanpak.
Ja.
Dus alle kennis verdween. Dat maakt een land over het algemeen wel kwetsbaar. Wat je wel zag onder de bevolking was dat er heel veel ontevredenheid was. Want economisch gezien speelden ze echt helemaal niks klaar. Het was een van de armste landen van de wereld. En je zag dus ook heel veel opstanden. Dat dan weer wel.
Ja.
De grootste daarvan was 1988. En de aanleiding daarvan was het ongeldig maken van groot briefgeld. Dat zien we op zich wel vaker. Zogenaamd tegen de zwarte markt. Maar dat deed hij zo plotsklaps dat er heel weinig tijd was voor mensen om het in te ruilen. Dus je had daarvoor had je de 1, de 5, de 10, de 20, de 50 en de 100 kiat. En in één klap maakte hij de 20, de 50 en de 100 ongeldig.
Wow. Dus als je daar een pakketje van hebt liggen en je hebt even een kater.
Dat was het.
Waardoor je even een dag onder een steen leeft.
Ja, ik vond dat 60-80% van het geld in omloop niet geruild werd.
Wow, dat is super slecht voor je economie, toch?
Moet je nagaan wat het voor families betekende.
Wow, yo.
En er kwamen wel twee briefjes voor in de plaats, die van 45 en van 90. Want Nay Win's geluksgetal was 9.
Ah.
Nou, met zo'n naam moet je dit soort dingen niet proberen. Nee. Ik heb even gesproken met Laurien, oud-studiegenoot van ons. Die heeft daar een tijdje gezeten, best wel lang in Myanmar. En zij zei ook dat die Nay Win op een gegeven moment de waarzegster bezocht had. En daarin werd gezegd dat al het slechte van links kwam. Dus hij heeft van de ene op de andere dag besloten dat Myanmar rechts ging rijden.
Nee joh.
Dus over zo iemand hebben we het hier.
Oké. Okay,
Burma dat, moet ik trouwens zeggen nog.
Ja, dat is wel een van de weinige landen waar met een Britse achtergrond waar ze dan rechts rijden, denk ik, of niet?
Ja, om best wel bijzondere redenen.
Best wel bijzondere reden. Ja.
Ik kan me voorstellen dat het niet heel veel landen zijn die hetzelfde pad gekozen hebben.
Letterlijk.
Ja, er gingen wel miljoenen mensen de straat op en tegen de 10.000 mensen die vonden de dood in 1988. En soms komt er uit zoiets groots wel een icoon naar voren. En wie was dat in dit geval? Het was Aung San Suu Kyi, de dochter van die vader des vaderlands.
Dus. Ah, ja.
En die
ja.
zijn we nog wel gaan kennen. Zij heeft de Nationale Liga voor Democratie opgericht. En vanaf toen ging het wel snel. Zij werd door het regime onder huisarrest geplaatst. En werd door Amnesty International als politieke gevangene erkend. En toen werd ze haar status een beetje een soort Mandela op Robben-eiland, weet je wel?
Ja. Ja.
Nou, in 1990 kwamen er nieuwe verkiezingen. Dat dan weer wel, de eerste democratische. De liga van haar, die behaalde 80% van de zetels. Maar de uitslag werd niet erkend.
Wow.
Dus zij kreeg in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede. werd in 1995 vrijgelaten. En nu komt er iets vervelends voor haar. Ze had een Britse echtgenoot en durfde hem op zijn sterfbed niet eens te bezoeken uit angst dat ze het land niet meer binnen mocht.
Oh nee.
Dus eigenlijk vanaf toen is een soort van pestcultuur tegen haar gaan heersen. Waarin ze dan wel weer niet huisarrest kreeg. En dan wel niet werden de andere regels bedacht puur specifiek voor haar. Kom ik zo nog wel op terug.
Oh ja, ja.
In de jaren daarna ging de dictatuur wel verder. En de landnaam werd dus ook veranderd van het Engelse Burma naar Myanmar. Een beetje een soort van Bombay naar Mumbai. Ja. Het lijkt meer op elkaar dan je denkt. En in 2005 plaatsten nog even de hoofdstad van Yangon naar Naypyidaw. Een helemaal nieuw gebouwde stad. Waarbij je volgens mij als je daar nu heen gaat, dan zie je echt zo'n lege stad met alleen maar kantoren.
Ja, ja. Of 12-baan snelwegen waar niks rijdt.
Exact, ja.
Ja, 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 ja.
Super centraal in het land gelegen natuurlijk. Dus ik snap op zich wel waarom ze het doen. Ook om andere regio's die opstandig zijn makkelijker te kunnen controleren.
Is dat de reden dat ze hem hebben verplaatst?
Eén van de, ja. Nou, de jaren daarna bleef het wel turbulent. In 2007 werd er geprotesteerd in de Safraanrevolutie. Hele mooie naam.
Ja.
Genoemd naar de gewaden van een hele bijzondere protestgroep. De monniken. En die hebben zo'n status in het land dat het voor de overheid heel moeilijk was. Dus als je niet ingrijpt, dan verspreidt het zich over het land. Als je wel ingrijpt, dan gooi je misschien olie op het vuur en dan wordt het nog erger. Ze hebben wel ingegrepen met heel veel doden als gevolg. En alsof het toen niet nog erg genoeg was, toen kwam de cycloon Nargis. Dat was de ergste ramp in het land ooit. 100.000 doden.
100.000?
Ja, en dit is allemaal rond 2007, 2008, zeg maar die tijd.
Ja.
Nou, tijd voor wat goed nieuws. Staatkundig gezien waren er wel wat versoepelingen gaande. En er werden dus in 2010 werden de verkiezingen gehouden. En daaruit kwam, jawel, een burgerregering onder leiding van Thein Sein. En die liet ook die Tsu-Chi vrij.
Ja.
Het kon dus ook niet lang duren voordat zij een keer president zou worden. Maar de grondwet van die dictatuur is zo geschreven dat zij dat dus niet kan worden. Want een president mag geen weduwe zijn en geen buitenlandse kinderen hebben.
Oh, ja.
Drie keer raden wie dat wel heeft.
Ja, ja, ja. Precies voor haar, ja.
Ja, superkut. Ja, zij heeft wel alle ongeveer belangrijkste posities bekleed. Maar haar internationale status kreeg daardoor wel een opdonder. Want vanaf 2016 speelt er een conflict met die Rohingya die je net al noemde, Huug. Moslimbevolkingsgroep, verwant aan de Bengali dus. En zij hebben een paar aanslagen gepleegd op een paar fanatici van ze. Maar die regering van Myanmar die slaat zo hard terug tegen die hele bevolkingsgroep dat er inmiddels consensus is over het woord genocide. Ja. Zij vluchten echt massaal over de grens naar Bangladesh en daar zitten dus nu iets van een miljoen Rohingya daar.
Ja.
En die Suu Kyi die werd dus heel zwaar bekritiseerd omdat zij niet genoeg afstand nam van de gebeurtenissen. Super felle protesten tegen haar.
Het zegt ook eigenlijk genoeg hè, dat zij dus blijkbaar niet de macht heeft over alle facetten van de overheid en het leger om dit te voorkomen.
Exact, ja. Of om die grondwet te herschrijven om zelf dus in meer op te gaan, staan. En je weet ook niks over haar eigen denkbeelden daarover. Dat wordt ook gezegd.
Nee.
Maar goed, we hadden natuurlijk een democratie. Hartstikke mooi. Totdat er in 2021 weer een staatsgreep kwam en Myanmar dus weer een militaire dictatuur werd. En als je nu denkt van, hé, wat hoor je voor een vrolijk liedje hier op de achtergrond? Dat is dus het geluid van een filmpje van een vrouw die dus nu speelt die coup. En zij is zelf op tv een soort van dans aan het doen. Een soort van morning workout. Dit is dus gefilmd. Dus zij is op camera, is die dans aan het doen. En achter haar rijden dus de militaire trucks. Die rijden naar de coup toe. Dus wordt live een coup gepleegd. Ja. Met dit muziekje dus op de achtergrond.
Tijdens een soort Nederland in beweging of zo. Of moet ik me daarvoor af?
Dat kun je er ongeveer bij voorstellen.
Oh, ja. Oké. Okay. Goed dansje ook wel.
Ja, ze is wel fit, ja. Maar ja, little did she know.
Ja.
Nou, tegenwoordig, er is wel een soort van tegenregering in ballingschap opgericht. In het Engels heette die de National Unity Government. Compleet met eigen leger, dus de NUG. En aan het midden van het land en aan de grens met China en Thailand, daar wordt nu heel veel gevochten. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat ze sinds 2021 in een burgeroorlog zitten. Mid vorig jaar claimde die NUG nog wel grofweg dat zij ongeveer de helft van het land in handen hebben. Ja, er wordt heel hard geprotesteerd en dat vind ik dan wel echt heel exemplarisch voor Myanmar. En wat heel tekenend is voor deze protesten, dat zijn de geluiden die uit de woonkamers van mensen zelf komen, waarin ze heel hard op pannen gaan slaan.
Oh ja, ja.
Ik laat even een stukje horen.
Ik vind het altijd heel bijzonder als mensen dan eigenlijk bijna ten einde raad een soort manier moeten vinden om te protesteren zonder dat ze met hun gezicht op een tv of op een filmpje komen of iets. En dat ze op die manier maar gewoon denken, oké, ik wil toch mijn onvrede laten horen. En dan op die manier elkaars stem vinden en versterken door gewoon vanuit je eigen huis met pannen te mappen, zeg maar.
Ja, iedereen kan meedoen.
Iedereen kan meedoen en maar je bent relatief, veilig.
Precies, wel relatief afgesloten.
Ja. Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja. Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed het altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil.
Ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is... Ja, dat is echt super.
Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook? Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie stuk. Dit je nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Tijd om de natuur in te duiken. En we beginnen even met de plaattektoniek, want die is best wel bijzonder in het gebied. Het westelijk deel van Myanmar ligt namelijk op de Indische plaat en het oostelijk deel op de Eurasiatische plaat. Nou, dat zorgt natuurlijk voor frictie. De Indische plaat die beweegt naar het noorden, veroorzaakt daar bij Nepal en zo ook de Himalaya. Maar tegelijkertijd, en dit wist ik eigenlijk niet, draait de Indische plaat ook een klein beetje tegen de klok in. Dus die beweegt niet alleen maar naar het noorden, maar die draait ook een beetje om zijn eigen as.
Oké, vet.
En omdat de grens tussen deze twee platen in Myanmar van noord naar zuid loopt, dus ja, je hebt in het westen heb je de ene plaat in de oosten, en eigenlijk van noord naar zuid ligt de plaatgrens, bewegen die platen langs die grens zowel langs elkaar als naar elkaar toe. En in de oceaan ten zuiden van Myanmar is door die schuine beweging ook een stukje van de Eurasiatische plaat afgebroken, de Burma-plaat. Want je krijgt dus, het is geen zuivere convergentie of transforme beweging. Het beweegt een beetje twee kanten op.
Ja, oké.
Nou, dat maakt dat in Myanmar best wel veel aardbevingen voorkomen. Geen vulkanen overigens. Toch hebben ze qua natuurgeweld meer te vrezen van een ander fenomeen, namelijk cycloons. Max, jij noemde al cycloon Nargis. Meer dan 100.000 doden. Top 5 van de dodelijkste tropische stormen ooit.
Zo, daar ga je.
Cycloon is dus een tropische storm.
Ja, ik wou het zeggen. Want ga je nog uitleggen wat dat het verschil is tussen een cycloon, een orkaan en een tyfoon? En...
Ja, weten jullie dat?
Volgens mij ligt het aan de plek waar het is geografisch, toch?
Klopt. Ja, volgens mij is het aan de oostkust van China, bij Hongkong, zo heet het al, tyfoon.
Ja, ja. Het hangt samen met de oceaan waar die zich ontwikkelt. Dus een cycloon is de benaming. Het zijn alle drie tropische stormen. Dus dat is eigenlijk de neutrale term. Een cycloon is een tropische storm die zich ontwikkelt boven de Indische Oceaan. Een tyfoon is een tropische storm die zich ontwikkelt boven de Grote Oceaan. En een orkaan is een tropische storm die zich ontwikkelt boven de Atlantische Oceaan, inclusief het Caribisch gebied.
Oh ja.
Nou, weet
mooie
je
samenvatting.
Ja, ja, makkelijk.
Aan het voorkomen van tropische stormen kan je al opmaken dat Myanmar vlakbij de evenaar ligt. En dat betekent natuurlijk veel regen, maar wel met een heel duidelijk droog en nat seizoen door de moessonwind. Wanneer het zomer is op het noordelijk halfrond, dan waait de wind vanaf de oceaan naar het vasteland van Azië en krijgt Myanmar echt de volle laag. En tijdens onze winter is het precies andersom en dan is het dus ook echt kurkdroog in Myanmar. Dus een hele duidelijke droge periode.
Lijkt me best wel grappig hoe je leven dan beïnvloed wordt.
Ja.
Maar als je dat zou projecteren op het leven in Nederland. Stel je voor dat je inderdaad een half jaar regen hebt en een half jaar kurkdroog.
Ja.
Hoe je die vakanties dan inricht, hoe je leven dan is best wel essentieel, denk ik.
Met je tuin sproeien is ook onhandig. Ja, goed. De tropisch klimaat zorgt ook voor een hele hoop leuke flora en fauna natuurlijk. Veel tropisch regenwoud, tijgers, neushoorns, luipaarden, olifanten, krokodillen. Al is waarschijnlijk het bekendste dier uit Myanmar voor de meeste de Burmeese kat.
Ja.
Een van de populairste kattenrassen. Maar het gaat niet zo heel lekker met de natuur helaas. Want de overheid doet er niet zo heel veel aan natuurbehoud. Er wordt heel veel regenwoud illegaal gekapt. En dat komt onder andere omdat het teak, dus het tropisch hardhout uit Myanmar, dat staat bekend als het beste teak ter wereld. En het is heel goed bestand tegen water, dus het wordt veel gebruikt in tuinmeubels. Maar ook in de bouw van dekken voor luxe jachten.
Oh ja.
Kun je je voorstellen, een luxe jacht heeft zo'n mooi hardhouten dek.
Ja.
En daar is teak hout uit Myanmar dus het meest geschikt voor. Nou, wie zijn er heel goed in het bouwen van luxe jachten?
Nederland.
Onderzoeksjournalisten van NRC die zijn daar ingedoken en die legden pas geleden bloot hoe handelaren de regelgeving omzeilen. Want de Europese Unie is er natuurlijk, heeft daar wel wat op bedacht, maar blijkbaar kan het omzeild worden. En op die manier komt er toch illegaal teakhout uit Myanmar op Nederlandse jachten terecht. Ik zal het artikel even tippen op de website. Best een leuke long read. In Myanmar groeit ook nog een andere bijzondere boom, de Tanaka-boom. De schors van die boom, die kan je vermalen tot poeder en met water vermengen tot een soort pasta. En dat smeren met name veel vrouwen en kinderen in Myanmar op hun wangen en op hun neus. Ja. Het wordt gebruikt als cosmetisch product, maar ook als zonnebrand.
Ik heb dit gezien. Ik zat filmpjes op te zoeken voor mijn hoofdstukje voedsel. Kom ik straks op. En toen zat ik echt, de helft van de mensen heeft gewoon zo'n, ja, het is een beetje beige-achtig spul. Ja,
het trekt dus ook niet in de huid. Het is meer zoals een gezichtmasker. Dus je kunt er ook tekeningetjes maken.
Ja, dat hebben ze allemaal.
Patroontjes.
Oh joh, dat is een soort van foundation. Maar dan...
Ja, dat is een goede vergelijking. Ja.
Maar
ja,
dan met een soort van, hoe heet het ook weer? Dat is op henna, dat je op de handen doet.
Ja, en dan
de combinatie daarvan. Kleur, ja, van,
ja, en je ziet dus allemaal filmpjes inderdaad van allemaal mensen die zo op die manier gewoon... Ja, het is niet alsof ze dan, weet ik veel, een show aan het opvoeren zijn. Het is gewoon mensen die in de bus zitten.
Ja.
Oh jeetje.
Ja. De Tanaka-boom dus.
Ja, die Tanaka-boom die staat denk ik niet bij hun op het platteland. Want dat is namelijk hetgene waar ze het meeste geld mee verdienen. De landbouw. Ah. Myanmar is echt zo'n klassiek land waarbij... 20-30% van de totale exportopbrengsten komen vanuit de landbouw. Bijna een derde van het BBP. En 70% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw.
Ja, ho. Bosbouw is ook landbouw, hè?
Ja, oké. Dus misschien niet de nakenknallers dat die inderdaad ook vanaf de landbouwers te boek staan. Volgens Statista is Myanmar het vijfde land in de wereld qua rijstexport. Na India, Thailand, Pakistan en Vietnam.
Export. Wow.
Export.
En dan dus naast al wat ze zelf allemaal nog opeten.
Ja, precies. Ja, China staat hier dus noodwaar nooit tussen, omdat zij zelf ook veel mensen hebben die rijst eten. Ja.
Bangladesh, hetzelfde verhaal.
Maar India, Thailand, Pakistan en Vietnam zijn wel grote spelers.
Zeker.
Ja. Ja. Naast de rijst en de landbouw heb je ook nog de mijnbouwsector. Die is ook best wel belangrijk. En die is heel sterk gericht op edelstenen. Dus niet op, weet ik veel, koper of metaal, whatever. Maar heel erg gericht op dingen als jade en robijnen. Myanmar produceert meer dan 70% van de wereldaanbod van hoogwaardige jadeïet.
Yo.
Ja, ik heb geen idee wat jade doet verder. Ik weet alleen dat het groen is.
Ja, ik wil zeggen, is het groen?
Ja, maar verder heb ik geen idee wat het is. Maar dat is eigenlijk ook een beetje wat het is. Want het wordt dus voornamelijk gewoon gebruikt in sieraden en kunst en ornamenten.
Het is gewoon mooi en groen.
Het is gewoon mooi en groen. En het wordt dus voornamelijk gebruikt in China. En fun fact, het werd gebruikt in de medailles van de Olympische Spelen in Beijing.
Hey.
Ja, dus daar zat jade in. Ze hebben ook nog olie en ook nog wel gas. En qua olie waren ze er best wel vroeg bij, want Brits Birma exporteerde zijn eerste vat ruwe olie in 1853.
Wow. What?
Dat is
echt heel vroeg. Ja,
ter vergelijking, de eerste oliebron in de VS, die in de VS werd geboord, was in 1859. Zie ik
het?
Ja. Dus die waren er gewoon echt vroeg bij. Nou, de enige die dat mag exploiteren is de Myanmar Oil and Gas Enterprise, oftewel MOGE, M-O-G-E, MOGE. Die zijn opgericht in 1963, echt zo'n staatsbedrijf, weet je wel. Die speelt echt een cruciale rol in de nationale economie. Want ze genereren naar schatting 1,5 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten. En zijn goed voor ongeveer de helft van buitenlandse valutareserves voor Myanmar. Dus zij hebben echt knijten voor geld. En zij spelen ook een hele belangrijke rol in het volgende geografische onderwerp. Wat ik even met jullie wil bespreken rondom de economie. Namelijk de Gouden Driehoek. Weet jullie wat dat is?
Ja, dat is die opiumdriehoek, toch?
Ja, een beetje inderdaad een soort opiumproductiedriehoek. Dat is een gebied van ongeveer Thailand, Laos en Myanmar. Een beetje zo'n driehoekje daar. En die staan of stonden eigenlijk bekend voor hun opiumproductie sinds de jaren 50. Opium, de grootste bron van heroïne ter wereld. Maar ze zijn tegenwoordig ingehaald door een ander land. Weet jullie welk land nu meer opium?
Ja, maakt? Het zal Afghanistan zijn dan.
Ja, zeker Afghanistan. Ja. Maar Myanmar is nog steeds de één na grootste opiumproducent ter wereld. Goed voor zo'n 25% van de wereldproductie. Maar ja, dat is natuurlijk niet per se een hele legitieme bron van geld. Want ja, heroïne verkopen is niet echt een land dat zegt, nou weet je wat, doe mij maar een hele bus heroïne van jou. Dus heel veel van dat geld dat ze daarmee verdienen, dat wordt dus witgewassen via dat MOGE, waar ik het net over had. Die Oil and Gas Enterprise. Want ondanks dat MOGE geen andere activa heeft dan de beperkte investeringen van haar buitenlandse partners en geen winst maakt. En het feit dat de Myanmarese staat nooit in staat was om enig krediet aan MOGE te verlenen. Zijn er nog steeds honderden miljoenen dollars overgebracht naar de Singaporese bankrekening van het bedrijf. Dus ergens komen er honderden miljoenen knaakjes binnen en niemand kan het precies verklaren.
Via zo'n officieel bedrijf ook.
Ja, voor staatsbedrijf. Ja. Ja, ja. Maar goed, de opiumteelt in Myanmar is sinds 2015 jaarlijks wel echt afgenomen. Maar zoals je net al zei, Max, die burgeroorlog is niet per se heel handig. Want sinds dit jaar en vorig jaar zijn ze weer aanzienlijk gestegen. En ze zijn dus heel bang voor de potentiële gevolgen van de volksgezondheid, ook nog in combinatie met COVID. En dus die coup waar we het net over gehad. Dus ja, we moeten maar zien waar dit naartoe gaat.
Ja, ja, ook wel jammer dat ze dan met alle legale dingen waar ze heel veel geld mee hebben kunnen verdienen de afgelopen jaren, dat nu een beetje op slot zit.
Ja.
En dan heb ik het ook over het toeristische hoofdstukje. Ja, want ja, daar moeten we het ook nog even over hebben. Er was natuurlijk een best wel een grote bron van inkomsten. In die democratische jaren hebben ze echt gewoon een korte opleving gehad. Nou ja, nogmaals, we kennen wel wat mensen die daar geweest zijn. Hoogtepunt was 2015. 5 miljoen mensen ongeveer. Toen die per jaar daarheen gingen. Maar ja, toen COVID gehad en zo, dus daar wordt het ook niet beter van.
Nee.
Het reisadvies nu is oranje vanuit Nederland. Met grote delen vuurrood in de grensstreken.
Ja.
Dus daar wordt nu het hardste gevochten. En dat is minst veilig.
Ja, waar die Rohingya natuurlijk ook allemaal worden weggedwongen.
Klopt. En de grens met Thailand is ook niet best. Dus die grensregio's moeten een beetje wegblijven. Oranje vind ik altijd wel een mooie kleur. Gewoon zelf weten.
Wel spannend. Ja, ja, maar ja. Ja,
we gaan je niet helpen als je in een probleem komt. Nee. Maar je mag er best even op.
Ja, precies. Nou, de absolute parel van Myanmar qua toerisme is natuurlijk wel Bagan. Leon, je hebt het net gezegd, de oude hoofdstad. Het zegt ook genoeg dat je de eerste hits als je googelt, zijn ook dingen als droomplekken.nl en gezinopreis.nl.
Dus goeie bron altijd.
Het is best wel salonveeg geworden om daarheen te gaan de afgelopen jaren. Nu natuurlijk iets moeilijker. Die stad is gebouwd in 849. Met als belangrijkste wapenfeit dat alle krenten in de pap de tand des tijds wel hebben overleefd. Dus de stad is vol met tempels en pagodes en andere ruïnes. Het is een vergelijking waar ik meestal niet van hou, maar deze klopt volgens mij wel aardig. Oh. Dit is het Angkor Wat van Myanmar.
Oh, jij durft? Oh, oké.
Okay. Ja, doe maar dan.
Ja.
Het is wel dus verspreid over een gebied de grootte van de gemeente Renen. Dus 42 vierkante kilometers. En er staan 4400 tempels.
Ja, ik vind dat zo vet.
Ja, maar waar leent het dus zich heel goed voor? voor tochten per motor en per scooter, per fiets. Of dus per luchtballon.
Ja.
Dus ik denk, als je denkt aan luchtballonnen, denk je eerst aan Cappadocia en daarna aan Bagan, volgens mij.
Ja, ja.
Oh, ja.
Okay. Maar goed, in ieder geval, dat is wel echt een lievelingselement van mij. Want per motor of per scooter of dus per fiets heb je vet veel vrijheid.
Ja.
En dan kun je zelf kiezen hoe obscuur de tempels gaan zijn die je gaat bezoeken. Dus je hebt er ook altijd wel een paar voor jezelf.
Ja, en bij dit soort dingen is het ook altijd zo. Dat zag ik in Indonesië ook. En in het begin heb je dan altijd heel veel tempels, zeg maar vlak na de entree of waar je binnenkomt. En daar staan dan vet veel mensen. En dan ga je één linie verder en dan is al de helft. En dan ga je nog een linie verder en dan is een verdwaalde toerist. En dan ga je nog een linie verder en ben je alleen.
Ja, dat is hier,
echt, dat is altijd zo.
Dat is hier wel echt van toepassing inderdaad. Ja, je hebt Oud Bagan en dat is dus precies wat je nu net omschrijft.
Ja,
dus dat in de dieren daar ook altijd. Tip, begin altijd achteraan in de dieren.
De onderwerpen die we kunnen aansnijden binnen een minuut. Mooi. Ja, dat Oud Bagan, daar vind je dus wel de meeste tempels en de grootste dichtheid van attracties, maar dus inderdaad ook wel de meeste mensen. Je hebt ook de Ananda-tempel. Dit is een vergelijking waarbij ik dacht, ho vriend, de Westminster Abbey van Myanmar.
Oké. Okay.
Had ik een beetje mijn twijfels bij.
Ja, maar heb je die gevonden?
Ja, ook gewoon op een
droomreis.nl.
Ja, dat zou me zo kunnen, ja. Nou, het is wel echt een waanzinnig ding. Het is echt een rechthoekige tempel met een gouden shikara. Dus die piek, zeg maar. Die gouden piek die er dan op zit.
Ja, ja, ja.
Een andere is de Shwesigon Stupa. En Stupa, dat is een beetje verwant aan de term pagode. Dus allebei heel belangrijke bouwwerken in boeddhisme. Het is een soort altaar waarin een reliek ligt van een boeddhistische heilige. Dus het kan een haar zijn of een been of dat soort dingen.
Mm.
Ze zijn altijd rond van vorm. Soms met een kleine spitse piek. Een beetje de vorm van de helm van Otto van Bismarck.
Oh ja.
Ja, ja, ja. Je weet wat ik bedoel, toch?
Absoluut.
Ja, okay. En soms loopt hij dus iets geleidelijker naar de piek toe. Dus een soort kegel. En dat is een beetje zoals een bevolkingspyramide van hele arme landen.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Nou, dat kunnen ze zijn. En die Shwesigon die stond ook wel symbool voor misschien wel het icoon van Yangon. De Shwedagon pagode. Dat is meteen ook de heiligste. Dat is echt zo'n vet groot goud ding. Het is echt super groot.
Ja, als je ogen dicht doet en zo'n tempel voor je ziet, dan zie je deze tempel voor je.
Ja, zeker. Ja. En als je daar staat en het is bewolkt, dan kun je alsnog denk ik wel beter je zonnebril op doen. Ja. De Engelsen trouwens, die vonden in 1824 die zware klok wel mooi die erin zat. 15 ton zwaar. En die wilden hem verschepen naar Engeland. Want ja, zo ging dat roofkunst.
Ja.
Dat ding viel van boord van het schip. En de Burmezen hebben hem weer geborgen. En nou staat hij er weer.
Echt?
Echt?
Ja. Wow. Wat dus die lag gewoon op de bodem.
Dat is misschien maar goed. Ja, anders stond hij nu in die British National Museum of History.
Ja, inderdaad. Ja. Het is echt een goede omschrijving. Wat een kneus inderdaad.
Ja. Ja.
Nou, ik heb even een maatje van ons, Sam, gevraagd. Die is er geweest. Hij zei, samenvatting, Yangon is heel vet. Mandalay is heel kut.
Ja. Oh.
Wat hij ook zei, is dat Pien O'Luin, ook wel Maytown genoemd, ook wel mooi is. Dat is een Britse buitenstad eigenlijk. In de heuvels. Dus een soort van buitenoord. Britten vonden het veel te warm in de laaglanden. Dus die hebben in de bergen hebben ze een soort van oud koloniaal stadje gebouwd. Nou ja, je moet ervan houden, maar het is wel weer een bouwstijl die je niet zoveel ziet. En daar staat ook het oude huis van George Orwell.
Oké, okay. Ja. Is hij daar ook geweest?
Blijkbaar.
Ja,
Ten slotte, je hebt het Inleemeer. Een heel mooi, super ondiep meer met heel veel dorpjes die echt op palen staan. En mensen roeien met hun benen in een soort stok gevouwen. Beetje zoals die gondeliers in Venetië. Maar dan met hun benen afzettend.
Wat? Oh, ja. Oké. Okay. Dat lijkt me ineffectief.
Weet ik niet. Ja, lijkt me
misschien
best
als je het al je generaties lang doet, dat je daar heel goed in bent geworden.
Ja, jij zou gewoon een motortje krijgen.
Ja, of gewoon met een pedal.
Oké, kunst. En dan kom ik weer even terug op de orde in de maatschappij van Myanmar. Want dat zie je ook heel duidelijk terug in de kunst. Er zijn 10 afgebakende beeldende kunstvormen.
Huh?
Alles wat daar buiten valt, telt gewoon niet.
Oh, je net op de verkeerde plaats.
Ja. Bijvoorbeeld houtbewerken, schilderen, bronsgieten. Nou, dat hoort bij die 10. Muziekinstrumenten die zijn ingedeeld in 5 categorieën.
Dus, maar wacht, dus muziek maken is er dan ook een van die 10?
Nee. 10 beeldende kunstvormen.
Oké, okay, sorry. Ja, oké, okay, check. Ja, ja.
Maar in muziek heb je dus ook weer instrumenten in een bepaalde categorie. Dit is echt een heerlijk land voor mensen die houden van duidelijkheid.
Ja, of die gewoon heel gestructureerd een podcast moeten voorbereiden.
Ja, zeker. Ik ga het even hebben over traditionele volksmuziek. Die is namelijk best wel onderscheidend van de rest van Zuidoost-Azië. En dat komt omdat er heel veel plotse veranderingen van ritme en melodie in zitten. Als je het mij persoonlijk vraagt, wordt het daar nog slechter van.
Ik dacht al, want jij bent echt de beste om dit hoofdstuk te omschrijven.
Ik werd al niet zo heel blij van Laos. Nee, maar hierbij is het dus ook nog eens een beetje aritmisch. Ligt het niet zo heel makkelijk in het gehoor.
Je hebt de laatste tijd wel een lekkere track record van landen waarmee je gewoon hele lelijke muziek vindt.
Ja, ja, Malta was ook al niet zo'n feest, hè? Maar goed, ik ga het goed maken met jullie, geloof me. Ze gebruiken heel veel lokale instrumenten. Bekendste daarvan, dat is de Soundgauk. Dat is een harp in de vorm van een boot.
Wacht even, die moet ik even processen.
Als je hem ziet, dan weet je wel van, ah ja, dat bedoel je.
Denk aan een vikingboot of zo.
Ja, ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ja. Nou, we gaan even een stukje luisteren. En let dus even op het ritme en de melodie.
Oh, lekker geordend.
misschien heel soms geven wij nog eens even een klein beetje een kijkje achter de schermen van onze voorbereiding hoe we dit soort dingen doen. En jullie mogen best weten dat heel soms communiceren wij met, als we lange verhalen hebben, met van die audioberichten op WhatsApp. En heel soms dan verneuken wij Hugo altijd doordat we een audiobericht doorsturen. En dan denkt hij dat het een heel verhaal is. Maar dan is het een stukje muziek uit Laos wat we hebben opgenomen, wat hij verschrikkelijk vindt.
Ja. Oh joh, doe me eraan denken. Laatst was er een audiobericht, heb ik nog niet geluisterd. Was dat er echt
van? Zit waarschijnlijk Laosiaanse volk in.
Oké, lachen.
We hebben of die gasten uit Panama die aan het hakken zijn en dan elkaar...
Die jodel.
Jodel.
Ja. Oh, mooi. Nou, goed te weten. Ik ga voor daar geen audiobericht meer open. In de muziek onderscheiden ze 7 toonhoogtes. Die kan je ook alle 7 nog weer majeur of mineur spelen. Dus iets hoger of iets lager. Dus je kunt een instrument op 21 verschillende manieren stemmen. Nou, we luisteren naar een drummer die drumt op een drumstel met 21 trommels.
Oké. Okay.
Oké, dit is wel echt precies wat ik had verwacht. Een soort van drumversie van een panfluit. Ja. Ja,
maar het is wel echt vet, want die gast die zit dus in het midden. En om hem heen heeft hij gewoon een cirkel van trommels staan. En dit kan je ook met gongs doen. Dus met soort bekkens. Dat ga ik even niet laten horen. Ja, ook hier weer extreem lastig om echt een representatief fragmentje te laten horen. Want je hebt weer die overgang van ritmes en zo.
Ja.
Maar goed. De traditionele muziek uit Myanmar is trouwens ook weer lekker afgebakend. Alle liederen die ertoe behoren zijn namelijk gebundeld in de Mahagita. En dans speelt daar ook een hele grote rol in. Dus de Mahagita is gewoon het totale oeuvre van Myanmarese traditionele muziek.
Dat is gewoon een kanon die is opgesteld en daar kom je niet meer in. Die gaat er ook niet meer uit.
Nou, dan gaan we over naar popmuziek. Er zijn veel pogingen geweest van de overheid om westerse invloeden weg te houden. Toch is in de 20e eeuw deels ondergronds een popcultuur ontstaan. Wat er vaak werd gedaan is dat westerse liedjes in een Burmees jasje werden gestoken. Copy tunes wordt dat ook wel genoemd. En daarover ga ik even een klein quizje met jullie doen. Met dank weer aan Laurien, onze oud-studiegenoot, die daar een tijdje heeft gezeten, voor de tip. En de vraag aan jullie is... Van welk liedje horen we hier een Burmeese variant?
Yes. London Calling van de Clash.
Ja, maar dan? Yangon Calling.
Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Moet ik ze geven?
Volgende.
Dit is Madonna.
Ja,
lijkt het.
Nee.
Die heb ik ook gevonden, maar niet gekozen. Material Girl.
Material Girl. I'm living in a material...
Max, oké, okay, laatste. Kijken. Max, deze is voor jou.
Ik ben blij dat die pubquiz die wij organiseren, dat we hem zelf geven. Want ik zou hier niet goed scoren.
Nee, dit is toch Halo van Beyoncé?
Ja, klopt.
Ja, lekker. Je hoort Halo nog ook nog.
In Myanmar is trouwens ook een aardige punkscene ontstaan. Dat komt overal terug. Jarenlang ondergronds, want verboden. Maar de laatste decennia steeds openlijker. Een bekende punkband en de persoonlijke favoriet van Laurien is Side Effect. Ik vond het wel een beetje een sneu verhaal van ze. Want in 2012 startte ze een crowdfunding om geld op te halen voor instrumenten en het maken van hun eerste album. En toen ze genoeg geld hadden verzameld, viel alles in het water, omdat internationale sancties tegen Myanmar ervoor zorgden dat de geldstroom werd bevroren.
Oh nee. Dus
ze waren toen alles kwijt.
Zo, dat is
echt zielig. Maar uiteindelijk kwam het album er toch. En we luisteren even naar hun nummer Min A Twat.
Oké.
Okay. Mijn enthousiasme aan de overkant hier.
Max is niet onder de indruk.
Nee, ja, goed. Ik denk aan een soort van combinatie van, weet ik veel, Oasis met Nickelback of zo.
Oké. Ik hoor het al. Ik heb je geen fan kunnen maken.
Niet helemaal.
Waar ik je ongetwijfeld wel fan van ga maken, is van het eten. Want de keuken van Myanmar ligt precies in het midden van, denk ik, wel, als ik sowieso naar Max kijk, maar ook naar mezelf kijk, onze lievelingskeukens. Namelijk India, Thailand en China.
Ja.
En ook nog een beetje in de regio Vietnam. Ja, dat moet wel lekker zijn, dacht ik.
Ja, denk ik ook.
Tegelijkertijd dacht ik, hoezo kennen we helemaal... Kunnen jullie één gerecht uit Myanmar noemen?
Nee.
Nee, ik ook niet.
Dat is echt toch best wel bijzonder eigenlijk. Als je bedenkt dat je Thais, India's, Chinees, ja, Vietnamees... Gewoon die schud je zo uit je mouw.
Maar die hebben heel veel, weet ik veel, diaspora of culturele uitwisseling met andere landen. En als je jezelf zo isoleert, dan krijg je dat.
Nou, dat is precies de reden dat je dit zegt. Maar ze hebben dus heel veel bronnen van buiten die ze dus nog steeds gebruiken in hun eigen eten. Dus als jij door Yangon loopt, dan zie je ook heel veel India'se, Thaise en Chinese restaurants. En ik heb het idee dat ze gewoon heel lang hebben gedacht, weet je wat, zij doen het ook gewoon fantastisch. Laten we dit gewoon volhouden.
We hoeven geen eigen keuken te hebben, want de buren die keuken.
Ik zie een mooie parallel met Nederland hierin.
Ja, eigenlijk wel. Nou, maar dat ze geen eigen keuken hebben is natuurlijk onzin, want ze hebben echt wel een flinke eigen keuken. Ze lopen er alleen niet zo mee te koop. Ik heb best wat filmpjes zitten kijken. Dat is ook een niche trouwens, hè? Filmpjes van streetfood in andere landen. Die filmpjes duren gewoon 1,5 uur. Dat is gewoon een volwaardige speelfilm.
Ja, en ik heb er echt misschien wel, weet ik veel, dagenlang naar gekeken.
Ja, dat is echt insane. Ik begin even met eigenlijk wel de hoeksteen van de keuken van Myanmar. Dat is namelijk mohinga. Dat is een vissoep van meerval. En mokertje veel kruiden. Dat is eigenlijk wel een beetje wat die regio altijd kenmerkt natuurlijk. Dat je dus een soep of een curry is vaak 1 of 2 ingrediënten. Of in ieder geval een start van een soort curry paste en dan heel veel kruiden erbij. Dat is ook een beetje in Myanmar wat je veel terug ziet komen. En dat mohinga is meer een soort vettige bouillon dan echt een heldere vissoep. En die wordt traditioneel gegeten bij het ontbijt. Hm. Maar is eigenlijk gewoon geliefd op elk moment van de dag. En wordt ook gezien als het nationale gerecht. En ik kwam ergens tegen dat het de microcosmos van de Myanmarese keuken is. Omdat het een balans heeft tussen hartig, pittig en umami. Ik was wel gecharmeerd van die omschrijving.
Ja, dat zijn geen kleine woorden.
Nee. Een andere grote speler in de keuken is lafet tok, ook wel theesalade genoemd. Ik weet niet of jullie dit toevallig zijn tegengekomen. Gefermenteerde of ingemaakte groene of zwarte theebladeren, geserveerd met limoen, garnalen, tomaat, pinda's, bonen of andere smaakmakers.
Oh,
en dat is een soort snack of een onderdeel van een wat grotere maaltijd. Maar je eet daar dus thee.
Ja, net zoals dat pas bij Sao Tome saus hadden op basis van koffie. Ja, het kan dus wel.
Ja, precies. Ja. Als je gewoon gek doet, dan kunnen dat soort dingen gewoon.
Lekker meer, maar.
Deze dingen eet je voornamelijk met rijst, zoals ik al zei, in het hoofdstukje economie. En tamin is het woord voor rijst. Een van de woorden voor rijst. Dat is zo belangrijk dat het helemaal is geïntegreerd in de taal, in het Burmees. Wordt gebruikt als synoniem voor het werkwoord eten, wat ik leuk vind.
Ah,
we gaan even rijst. Ja.
We gaan even op reis bijvoorbeeld. Nou, dat kan. Ik kwam ook niet heel veel toegegeven, maar wel een paar bronnen tegen die ook zeiden bijvoorbeeld, als je een Birmees zou vragen hoe ver is het, dat ze zouden kunnen antwoorden met een zin die iets betekent als zover als je kunt roepen over een rijstveld. Weet je, dat is een beetje net als as the crow flies, weet je wel. Of hoe je in Nederland zou zeggen, hemelsbreed.
Ja.
Ja, dus al onze spreekwoorden en gezegd is, die komen uit de zeevaart en daar komt alles gewoon van rijst.
Van rijst verbouwen, inderdaad.
Mooi.
En je zou ook nog kunnen vragen hoe lang iets duurt en dan krijg je soms het antwoord, zolang het duurt om een pot rijst te koken. Ja, ik ga wel goed op dit soort dingen, vind ik grappig. Nou, ik heb ook onze grote vriend Sam gevraagd over hoe het eten was.
Ja.
En hij zei, het zijn heel veel curry's op basis van vooral veel olie. En hij zei, je hele systeem wordt doorgesmeerd. Dus op een gegeven moment zijn wij gewoon overgestapt naar vooral India's eten.
Dit herinner ik me ook. Ja, dat zei hij.
Ja, en wat hij ook zei wat heel vet is, in Yangon heb je de barbecue street. Daar heb je dus gewoon eindeloos toko's met allemaal spiesjes, groenten, vissen. En wat je dan doet, is dan pak je zelf gewoon een mandje, die gooi je vol. Die geef je af bij zo'n guy bij een grill. En dan heb je 5 minuten later heb je eten en dan kan je daar gewoon ergens in de buurt zitten. En daar heb ik dus die filmpjes van opgezocht, van dat streetfood in Yangon. En dat ziet er gezellig uit. wow, overal zit het volle bak vol en iedereen is overal bezig met eten. En het is gewoon precies wat je voorstelt bij zo'n straat waar alles en iedereen draait om eten.
Vet. Ja. Als je één keer één dag daar bent, dan...
Lijkt me heel vet. Ja, en qua drinken, wat drinken ze er dan bij? Vooral heel veel thee en heel weinig alcohol, want het is strikt boeddhistisch land. Wordt wel steeds populairder, bier. Dan heb je het onder andere over Myanmar beer, Dragon beer en ABC beer. Ja, dat zijn dan de namen. Ja.
Oké. Moeten ze gaan exporteren naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Oké, dan even alle gekheid op een stokje, jongens. Sport, wat denken jullie? Hoeveel medailles?
Nee, kan niet veel zijn. Denk het niet.
Nee, één brons.
Ze zijn na Bangladesh en de Democratische Republiek Congo...
Het land
met de meeste inwoners dat nog nooit een medaille heeft gewonnen. Ja, okay. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet handig zijn met een bal. Het nadeel is alleen dat ze een sport spelen die eigenlijk alleen zij spelen. Okay. En dat heet Chinlone of Caneball. Twee dezelfde namen voor hetzelfde fenomeen. Mannen, vrouwen, kinderen, alles door elkaar. Die mensen kunnen dit allemaal spelen. Het punt is, het is geen competitieve sport. Dus het is vooral de schoonheid van de samenwerking. Dus in dat geval ook lastig medailles halen. En wat het is eigenlijk gewoon freestyle hoog houden.
Oké.
Voetbal.
Vet.
Ja, dus je moet gewoon naast elkaar staan. Bal hoog houden, dat is een belangrijk doel. Maar een even zo belangrijk doel zijn trucjes. Hè? Dus zo cool mogelijk zijn, showtje opvoeren.
Dus heel hoog houden met je handen, voeten?
Nee, precies zoals bij voetbal. Okay. Dus alles behalve je armen.
Oh, ja. Grappig.
Het is gewoon net van de samenwerking. En je hebt dus een cirkeltje met een handvol... Nee, want dan ga je wel dus punten scoren.
Ja, precies. En dit zijn alleen trucjes in hooghouden. Ja. Een soort Maradona op het middenveld bij de warming-up.
Het is eigenlijk gewoon gaan met een man of zes op in een cirkeltje staan.
En lachen, wat wij altijd doen op een tankstation. Als we,
precies, als we ergens heen met de auto.
We gaan binnenkort weer met elkaar op vakantie. Dus daar heb ik alweer zin in.
Ja.
Punt is wel, bij deze sport is dat er één iemand in het midden staat. En die raakt hem één of een paar keer aan. En dan gaat hij weer uit het midden. Dus elke keer is iemand anders weer aan de beurt. Dus er zit nog wel iets extra's in dan gewoon lullig met elkaar in een cirkel staan en af en toe hoog houden.
Ja.
Dus het gaat wel echt steeds diegene in het midden staat. Dus met wat kunst en vliegwerk kun je dit ook wel competitief maken. En ja, Leon, zij hebben dit ook toegevoegd aan de Southeast Asia Games.
Nice. Even voor de luisteraars die niet Laos hebben geluisterd. De Southeast Asia Games zijn inderdaad weer zo'n regionaal toernooi van sporten, waarbij elk land dat het organiseert zelf een onbeperkt aantal nieuwe sporten mag toevoegen en die blijven dan op die lijst staan.
Ja, dus inmiddels heb je
een shitload. Maar wie heeft daarbij gewonnen dan? Of hoe hebben ze dat dan gedaan?
Myanmar heeft wel bijna alles gewonnen, maar niet alles. Dus er zijn ook wel landen die...
Maar hoe hebben ze dan bepaald hoe je wint?
Ik denk dat je van tevoren regels moet aanleveren.
Een soort jury-sport van gemaakt of zo.
Ja, ik weet niet hoe de puntentelling gaat, maar ze hebben in ieder geval niet alles gewonnen. Ze hebben ook nog wel een andere sport toegevoegd aan die Southeast Asia Games, Situyin. Dus eigenlijk het Burmeese schaken. Het is echt een schaakland. Je speelt met de koning, dus ook in schaken natuurlijk ook. Die moet je dus ook uitschakelen. Er zijn heel veel mensen in Myanmar die schaken ook. Wat ze ook spelen is Sepak Takraw. Ken je nog wel, Leon?
Zeker.
Dat is dus ook een onderdeel van die Southeast Asia Games. Een soort voetvolley, maar dan met die staande omhaal als service.
Dit is echt... Die filmpjes heb ik toegedeeld op de socials. Ja. Dat is echt insane om te zien.
Wat vet is dat omhaal gebruiken ze echt bij alles ongeveer. Ik ging altijd vroeger ook met FIFA 2003 of zo... ging ik echt omhalend het veld over. Nou, dat is wat deze lui ook doen.
Ja, die omschrijving vond ik ook wel vet. Het is voetbal, volleybal op een badmintonveld.
Ja, dat lijkt wel de lading.
Dat vind ik ook heel gaaf.
Ja. Nou, die volgende vind je ook wel mooi. Vechtsporten doen ze ook veel aan. Een hele set aan eigen sporten. Waarom de Lat Wai. De absolute held van deze sport is Aung La Nsang. En hij heet ook wel de Burmeese Python.
Oké.
Ja, die sport die valt onder de Mixed Martial Arts. En geldt echt als de allerhardste in die categorie. Dus het is een soort bare knuckle fighting. Dus met blote vuisten. Met alleen tape om je handen. Je hebt ook geen puntensysteem. De enige manier om te winnen is knockout. En je mag ook kopstoten uitdelen. Wat bij al die andere sporten niet mag.
Klinkt als een gezonde sport waar je heel oud mee kan worden.
Ja, precies. Dus mocht je jezelf tijdens een vakantie daar niet terugvinden in een of andere ring. Sterkte. Jongens, wat maakt Myanmar uniek?
Poeh, nou, wat ik wel interessant vind, is dat het dus een land is vol tradities. Waar dus al die oude tempels nog bewaard zijn gebleven. Maar aan de andere kant maakt het... om de haverklap kort te metten met zijn eigen verleden. Qua naam van het land, plek van de hoofdstad, vlag. Dat wordt dan helemaal niet gekoesterd. Daar wordt telkens weer op zoek gegaan naar iets nieuws.
Ja, dus je hebt hele conservatieve mensen, of in ieder geval hele traditionele mensen, met een heel vernieuwingsgezind land,
ja.
Die elke keer weer wat anders bedenkt om de bevolking nog minder goed af te laten zijn.
Ja, dat heeft me wel geïntrigeerd, het verhaal.
Ja, ik was in ieder geval wel... Ik vond het wel interessant om te lezen dus over hoe zij dus in die Koude Oorlog hadden gespeeld. Vind ik altijd wel interessant. Ik zit heel erg diep in de Koude Oorlog sinds alle landen die we bespreken.
Ja, inderdaad.
Maar ja, het is wel logisch dat zij ook een soort van Laos of Vietnam hadden kunnen worden, waren het niet dat.
Mm-hmm. Ja, en wat ik dus heel interessant vind, waar we het eigenlijk niet zo heel lang over gehad hebben, is dat degene die het hardst nationalistisch zijn en extremistisch zijn in Myanmar, zijn boeddhisten. Dat hoor je ook nooit. Zeg maar, als je... Vroeger, toen ik dacht aan boeddhisme, dan dacht ik al, oh ja, vredige kale monniken in oranje gewaden die richting tempels lopen en terug, zeg maar. Die heel blij zijn met de leer van Boeddha en al die vormen van yoga of whatever hebben geïntroduceerd in de wereld.
Is over het algemeen ook zo.
Is over het algemeen ook zo, inderdaad. Maar zij zijn dus eigenlijk gewoon degene die het meest verantwoordelijk zijn voor die anti-moslim explosies in Myanmar.
Denk in de boeddhistische wereld zijn zij zeker wel het zwarte schaap.
Zeker. Maar daarom is het wel heel interessant om te zien, omdat je dus nooit die associatie maakt. Ik kan geen enkele ander land noemen waarbij ik een boeddhistisch, extremistische, nationalistische groep ken, zeg maar.
Nee, Cambodja heeft natuurlijk ook wel dat soort dingen gehad, maar dat was juist niet vanuit religie.
Nee.
Ik denk inderdaad ook dat er heel veel boeddhisten totaal niet blij zijn met hoe Myanmarese boeddhisten dit aanpakken.
Ja.
Want het heeft ook wel ergens gelijk. Ik weet nog dat Arjen Lubach, die heeft toen ook, geloof ik, naar aanleiding van hoe de boeddhisten de Rohingya... Een filmpje gemaakt van de fabeltjes van het boeddhisme en zo. Dus het heeft die hele religie wel in een ander daglicht gesteld.
Ja, en moet je nog maar eens even gaan nadenken over dat ene boeddha-beeldje in je huis. Wat je statistisch gezien 1 op de 3 luisteraars hebben, denk ik.
Of onze luisteraars weet ik niet. Nee. Maar ga gemiddelde woonwijk in en je ziet er wel een boek. Ja,
precies.
Maar goed, in ieder geval, het is wel een hartstikke mooi land. Wat zouden we gaan doen als we hier een dagje zouden vertoeven, jongens?
Ja, ik ga toch naar... Ja, nee. Ja, ik weet het niet.
Geen ik ga best. In een luchtballon zitten. Ja, ik wil... want twee dingen. Ik heb laatst gehoord dat je in een luchtballon geen hoogtevrees hebt. Ja. Omdat je dan los bent van de grond. En twee, ik snap wel echt waarom je hier in een luchtballon wil zitten. Want die tempels die liggen allemaal dus best wel een stukje uit elkaar. Met veel oerwoud ertussen. Dus vanuit de lucht zie je gewoon heel goed hoe dat is opgebouwd.
Ja.
Dus ja.
Ja, als jij die dan zegt, dan ga ik dan toch inderdaad een dagje cultuur snuiven in de oude hoofdstad. Wat er ongeveer 100 kunnen zijn in Myanmar, maar deze keer in Yangon. Het lijkt mij inderdaad die barbecue street en gewoon die tempels. En wat je daar allemaal nog meer hebt aan geschiedenis, cultuur en mensen.
Ja.
Vind ik wel echt, lijkt mij wel heel interessant.
Ja, toen jij Yangon beschreef en ook wat we van onze grote vriend Sam hebben gehoord. Dacht ik ook wel, Yangon moet toch ook wel echt magisch mooi zijn. Hè? Ja, maar toch, ik kan de verleiding van Bagan denk ik niet weerstaan. Maar anders dan jij, Huug, ga ik wel over land. Ik ga dan liever gewoon een dikke vette motor huren en dan gewoon crossen.
Een dikke vette motor in die regio, dat betekent vaak zo'n 150cc. Buffertje.
Ja, of gewoon een gesmokkelde Royal Enfield vanuit India.
Precies, ja, mooi.
Mooi.
Alright, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Vanuit de huiskamerstudio hoorde je Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die is nog op vakantie, hè? Dus die kan weer de eindmontage niet doen.
We krijgen een mooi fotootje door van hem.
Waar zit hij ook weer?
In de Ngorongoro-krater in Tanzania.
Tanzania. Ja, mooi. Lachen. Dus we bedanken Jeroen van Dag en Nacht heel erg voor het editen en afdieren van deze aflevering. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, volg ons dan en laat het even weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we naar Oeganda. Twabie.